vergeet, vorige week heb ik het ook vergeten, maar dat is toch nog wel recht gekomen. In verband met de afwezigheid van Joop en Grietje, broeder en zuster Neuring, wordt u gevraagd of u even mee wilt helpen om na afloop de stoelen even op te stapelen en de zaal weer even te ontruimen. Als u mee wilt helpen, heel graag. We gaan vanavond weer drie studies over het thema samen dienen, samenvatten en kort daarover nadenken. Afgelopen keer hebben we het gehad over samen dienen, God dienen, elkaar dienen. Vanavond willen we het met elkaar gaan hebben over samen dienen en ook drie hoofdstukjes bij elkaar naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Dienen met vreugde en dienen uit liefde. Laten we met elkaar eerst maar eens even Filippenzen 2 opslaan. Filippenzen 2, en dan gaat het met name samen dienen naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Filippenzen hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 5 tot en met 8. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5, daar staat: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Nou, vanavond hebben we het dus in de eerste instantie over samen dienen naar het voorbeeld van de Heer Jezus. In eerste plaats valt mij hier op dat we met dezelfde gezindheid als Christus, de Heer mogen dienen. Nou, er zijn er een paar, vier dingen die mij daarvan opvallen in het stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Er wordt gesproken over eensgezindheid. Er wordt gesproken over belangeloosheid. Er staat zonder zelfzucht. Heeft u het gezien in dat stukje, hè? Ja, er staat in vers 3, hè? Ja. In vers 3 daar staat zonder zelfzucht of ijdel eerbiag. Dus ik heb dat maar samengevat onder met het woordje belangeloosheid. Belangeloos. Ootmoedig. Hè, dus in nederigheid. Staat ook hier in dat stukje. Daar staat zelfs de ander uitnemender achter dan jezelf. Nou, dat is toch pure nederigheid. Ja, toch? En het vierde is meelevend. He, daar staat in dit stukje dat je niet je eigen, in vers 4, in ieder, of vers 3, een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette op dat van anderen. Dus je gaat meeleven met elkaar. Nou, dit zijn vier aspecten van de gezindheid van Christus. En ik denk dat we dat allemaal terug kunnen vinden in de eerste plaats bij Christus. De gezindheid van Christus was eensgezindheid. Hoe kunt u dat terugvinden? Was er Jezus eensgezind? Zo ja? Leg dat eens uit. Dat was de gezindheid van Christus, eensgezind. Met wie was er Jezus dan eensgezind? Ja, hè? De Jezus die zei, ik en de Vader, wij zijn één. En vanuit die eenheid, die eensgezindheid, hij was volkomen één met de wil van zijn Vader. En als die eensgezindheid er is, ik denk dat als je, er staat ook in de Bijbel, als iemand de Heer wil dienen en hij brengt alleen maar twisten voort, dat is een verkeerde dienaar. Iemand die de Heer wil dienen is iemand die in eensgezindheid, samenbindend, in eenheid, de Heer wil dienen. Eensgezind. Nou, dat is heel belangrijk, ook voor ons. Willen wij eensgezind zijn? Natuurlijk eensgezind met onze Heer Jezus, maar ook eensgezind met elkaar, hè? Eens van zin. Ten tweede, zonder zelfzucht, ijdel eerbejag. Dus belangeloos. Zie je de belangeloosheid bij de Heer Jezus? Ging het om hemzelf? Het ging niet om hemzelf. Het ging volkomen om het heil van de wereld en om God, om zijn Vader. De Heer Jezus zegt ook, ik ben niet om mijn wil hier gekomen. En dat kwam helemaal tot uiting in de hof van Gethsemane, dat de Heer Jezus bad, maar Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als Petrus mensen roept om de kudde, de gemeente te gaan wijden, dan zegt Petrus, niet je eigen wil, maar naar de wil van God de kudde wijden. Het gaat niet om onze wil, maar het gaat om de wil van God. En het derde wat je hier kunt zien in die gezindheid is ootmoedigheid. Mensen, wat is dat soms moeilijk, hè? Om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Wij leven vandaag in een wereld waarin je pas een klein beetje op je gemak voelt. De meeste mensen voelen zich pas op hun gemak als ze weten dat ze iets beter zijn dan de ander. Of als ze de ander wel aankunnen. Nou, dan voel je pas een beetje op je gemak. En daar is eigenlijk al het menselijke op gericht van, als ik maar ietsjes beter ben dan die ander, ietsjes knapper ben, of ietsjes intelligenter, of ietsjes sterker, of ietsjes meer in mars heb, of ietsjes, hè, je wilt er altijd een beetje bovenuit steken. En dan kun je het wel aan. Want als die ander beter is, ah ja, dan voel je gelijk, hè. Nou, de Heer Jezus die zei, als je nou een dienstknecht wil zijn, acht dan de ander uitnemender dan jezelf. Dat is heel moeilijk. Heeft de Heer Jezus dat ook gedaan? Wanneer heeft de Heer Jezus dat laten zien, dat hij de ander uitnemender achtte dan zichzelf? In welke situatie? Bij de voetwassing. Waarin de discipelen onder elkaar zeiden van, ja, maar wie is nou eigenlijk wel de meeste? En wie is nou wel de minste? Die moet nou wel eventjes dat klusje voor ons opknappen. En dan staat er Jezus als de allerminste op. En die gaat de voeten van de discipelen wassen. En dan zegt er Jezus, een voorbeeld heb ik u nagelaten, opdat ook gij zult doen zoals ik u gedaan heb. Ootmoedig. Nederig heeft dat. En ik denk dat inderdaad dit een hele belangrijke houding is van samen dienen. Geen twist, maar eensgezindheid. Niet voor je eigen eer, maar belangeloos. Ootmoedig. En natuurlijk het vierde wat hier staat, niet op je eigen belang letten, maar op dat van anderen. Meelevend. Wat zijn dat vier belangrijke zaken van de gezindheid die we mogen hebben? Nou, ik heb hier bijgezet als tweede, niet met dezelfde gezindheid alleen, maar ook met dezelfde bereidvaardigheid of de bereidheid. Nou, wat lezen we hier van de Heer Jezus? Hoe heeft hij dat laten zien? In vers 6 in het begin er staat, in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Nou, dat is een beetje ingewikkeld gezegd, maar we moeten hiervan uitgaan dat de Heer Jezus, en ik denk dat wij dat maar al te vaak vergeten, maar de Heer Jezus wordt in Colossense 1 vers 15 en in Johannes 1 en in Hebreeën 1 genoemd de schepper van hemel en aarde. Aan God gelijk. En dat deze schepper van hemel en aarde, die boven al het geschapene staat, bereid was om het Goden gelijk zijn los te laten. Ik heb hierbij gezet, hij was bereid om zijn onvergelijkbare positie op te geven. Je krijgt soms wel eens te maken met dienstknechten van God die zo ontzettend trots zijn op hun positie. Je hebt toch niet voor niets zo'n positie. Dan ben je toch niet voor niets kerkvorst of kerkleider. En dan vind ik het zo mooi dat juist mensen die zo ontzettend veel gedaan hebben, soms zo eenvoudig kunnen zijn. Hè? Als je niet bereid bent om je positie op te geven, dan kun je ook niet dienen. Het gaat niet om een positie. De Heer Jezus was bereid om de hoogste positie die ooit iemand kon hebben, op te geven. Dus je geeft je positie op. Ten tweede staat er, met dezelfde bereidheid om niet alleen je positie op te geven, maar dezelfde bereidheid om je te ontledigen. He, want dat staat hier in vers 7, dat er Jezus zichzelf ontledigd heeft. En je ontledigen, ik heb u dat wel eens verteld, in het Duits, in de Duitse vertaling, daar staat dahin gegeben, eigenlijk gewoon weggeven. Wat zei de Jezus? Dit is mijn lichaam voor u. De Jezus heeft zich weggegeven. En de Jezus hield helemaal niets meer over. Nou, dat is dienen. We hebben het gehad afgelopen jaar over het motto, het jaarthema samen dienen. Hebben we dat gedaan naar het voorbeeld van Christus? Jezelf weggeven. Heer, het is niet meer ik. Maar Christus, ik wil mezelf echt ontledigen. Nou, we kunnen het natuurlijk nooit zo doen zoals hij eens gedaan heeft. Maar wel zijn voorbeeld volgen. En hem zien als ons voorbeeld. En dan ten derde, met dezelfde bereidheid staat er, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Nou, zijn we bereid om werkelijk dienstknecht te zijn? Nou, het derde, dus met dezelfde gezindheid, dezelfde bereidheid, en dan de derde, via dezelfde weg. Er staan eigenlijk drie hele mooie woorden. In eerste plaats lezen we hier welke weg die Jezus gegaan is. En de eerste stap van die weg die door Jezus gegaan is, dat was menswording. Nou, het contrast tussen God en mens is zo onnoemelijk. Ik denk, de afstand tussen God en mens is zo vele, vele, vele malen groter dan de afstand van de mens naar een mier, hoor. Wij denken heel vaak zo'n miertje, nou ja, dat staat zo ver van ons vandaan. Nou, ga er maar vanuit dat de afstand tussen God en de mens nog vele malen groter was, hoor. Daar staan we lang niet altijd bij stil. Maar de schepper van hemel en aarde werd mens. Werd aan ons gelijk, aan de mens gelijk. Mens, ja, ik heb hier achter gezet voor mezelf, als je God wil dienen, dan begin je met bruggen slaan naar andere mensen toe. Dan ga je niet vanuit een hoogmoedige situatie een ander dienen, maar dan ga je naast iemand staan. Dan word je mens naast mens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je God wil dienen, dan moet je dezelfde weg gaan. En als je de gemeente wil dienen, dan moet je als het ware mens naast mens gaan staan. Menselijk worden. En er zijn soms van die dienstknechten van God, die staan zo ver boven de mens, die zijn geen eens gewoon niet meer gewoon mens. Laten we alsjeblieft mens blijven. In alle zwakheid. In al ons falen. De Jezus werd mens. En als wij niet meer bereid zijn om gewoon een gebrekkig mens te zijn, dan kunnen we God niet dienen. En God gebruikt maar hele eenvoudige mensen, hoor. In al hun zwakheid. Ten tweede zien we van de Jezus dat hij niet alleen mens geworden is, maar er staat, hij heeft zich vernederd. Nou, dat heeft te maken met dat wat we net ook gezien hebben, zijn positie opgeven. Hij heeft zich vernederd. Hoogmoed was de eerste zonde. En omdat de mens zich wilde verheffen tot God, heeft God zich moeten vernederen tot mens. Ja? Om de verhoging, de zelfverheffing van de mens, heeft God zich moeten vernederen. En ook wij mogen diezelfde weg gaan. En het derde, via de weg van menswording, via de weg van vernedering en dan via de weg van gehoorzaamheid. Broeders en zusters, we vragen u. Wat, ja, mag ik het zo zeggen, tot hoe ver moet je nou gehoorzamen? Wat is nou de uiterste grens van gehoorzaamheid? Tot hoever? Zeg het maar. Tot hoever ging Christus? Tot het kruis, hè? Dat viel mij zo op in dit stukje. De Jezus was gehoorzaam tot het kruis. Tot aan het kruis. Dat was de, je zou kunnen zeggen, de uiterste grens van gehoorzaamheid. En toen kon de Jezus zeggen, ik heb de wil van God volbracht. Hoe ver gaan wij? Waarom zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd? Paulus zegt, ik ben de wereld gekruisigd. Hij zegt, ik sterf elke dag. Dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Als Paulus naar zijn eigen gedachten zou handelen, dan zou Paulus heel anders geweest zijn. Maar Paulus was bereid om gehoorzaam te zijn, om dat wat de Heer van hem te vragen, tot aan het kruis. Hij was bereid om inderdaad de dood in te gaan. En niet meer, zoals Paulus zegt, ik leef niet meer mijzelf, maar Christus. Nou, daarom zegt hij ook, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief ook, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden. Wij geven het al gauw op, hè. Maar gehoorzaamheid gaat zo ver door tot het kruis. Tot het moment dat het niet meer ik is die leeft, maar Christus leeft in mij. Nou, dan kunnen we nog aardig eentje gaan, hè. Dat is gehoorzaamheid. Nou, dat is dienen. Dat is God dienen, samen dienen naar zijn voorbeeld. Nou, we hebben nog een heel voorbeeld te volgen, hè? Wij allemaal. Ik ook. Tweede, wat we gezien hebben het afgelopen jaar, dat is dienen met vreugde. Het is niet, het dienen van de Heer is niet een jammerdal, hoor. Maar het dienen van de Heer schept ontzettend veel vreugde in je leven. Laat het maar even lezen, dat hele bekende vers. Psalm 100. Psalm 100. Laten we vers 1 en 2 maar even zingen. Of zingen. Lezen. Nou, het is inderdaad een psalm die op een melodie gezet is. Ik weet niet of die in opwekking is. Het staat niet in opwekking, geloof ik, hè? Wel? Ja, maar goed. Er staat in Psalm 100, vers 1, een psalm bij het lofoffer. Juicht de Heere, gij ganse aarde. Dient de Heere met vreugde. Niet al mopperend, niet al klagend, maar dien de Heere met vreugde. Vandaar dat de Heer Jezus aan het einde van de maaltijd waarin hij brood en wijn aan de apostelen gaf, en net voordat hij naar de hof van Gethsemane ging om daar gevangen genomen te worden, daar staat er, en na het loflied gezongen te hebben. Hoe kon de Heer Jezus op dat moment zingen? Ik zou zeker een brok in mijn keel gehad hebben. Als ik wist wat er zou komen. Als ik wist dat ik op dat moment een half uur later gevangen genomen zou worden, dan zou ik niet meer kunnen zingen. Waarom konden Paulus en Silas zingen in de gevangenis? Nou, zij hadden geleerd om de Heere te dienen met vreugde. Er was in hen iets dat nog sterker was dan de angst. Sterker was dan droefheid. En door hun tranen, door hun pijn heen konden ze toch zingen. Dat is de Heer dienen met vreugde. Dient de Heere met vreugde. Nou, dat was ook het kenmerk van de eerste gemeente. Als je kijkt naar de eerste gemeente en ja, de getuigenissen die door de Romeinen gegeven werden van die eerste christenen, dan waren dat blijmoedige mensen. Dat waren vreugdevolle mensen die zelfs als martelaar zingend stierven. Nou, dat is de vreugde die je ervaart als je de Heer gehoorzaam bent. En als de Heer tot zijn doel komt in jouw leven. Nou, ik heb hierbij gezet, blijdschap verdwijnt uit je leven wanneer zorgen jouw leven gaan bepalen. Wanneer er zorgen komen in je leven en je komt er niet meer uit en je staat elke morgen opnieuw weer op met een nieuw pak met zorgen, dan gaat als het ware, dan komt er een hele dikke wollen deken over je leven heen en dan is die blijdschap helemaal weg. En dan moeten we leren om die zorgen bij de Heer te brengen en te zeggen, Heer God, die zorgen zijn er, die moeilijkheden die zijn er, maar u bent er ook. En dan leren om in het geloof boven die zorgen je hoofd uit te steken. En te weten van de Heer is altijd groter. Ja? En door zonden in je leven kan ook de blijdschap wegraken. Dan kan de blijdschap wegeppen uit je leven. En ik denk dat het heel belangrijk is. Blijdschap ervaar je door... Nou, David die zei... Toen ik uw woorden vond, verblijdde ik me als iemand die een grote buit, een rijke buit vond. Ik kan u dit vertellen, dat woord van God, dat als je dat leest, als je dat dagelijks tot je neemt, via een dagboekje of gewoon een rooster van stille tijd, dat woord van God kan je zo onnoemelijk veel blijdschap geven. Het geeft je levensvreugde. En heel veel mensen die missen de blijdschap omdat ze dat woord van God niet dagelijks tot zich nemen. Dat woord van God kan ontzettend veel blijdschap in je leven betekenen. En ten tweede, ja, als we dat woord van God zijn werk laten doen in ons leven, dan kan de geest van God ons leven gaan vervullen. En dan geeft hij ons die blijdschap. Ten derde heb ik erop geschreven, als we naar Gods heilshandelen kijken, dan zien we daar constant weer, als God aan het werk is, de blijdschap. Wat een blijdschap was er niet toen de Heer Jezus geboren werd. De geboorte van de Heer, wat een blijdschap. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Ze verheugde zich met grote vreugde. Toen de Heilige Geest uitgestort werd. Zo'n belangrijke helse. Wat een blijdschap was er in Jeruzalem. En als straks de Heer Jezus terug zou komen. Wat een vreugde. Eigenlijk al het heilshandelen van God brengt heel veel blijdschap in je leven teweeg. Met andere woorden, als God in ons leven zijn werk mag doen, dan geeft dat heel veel blijdschap. Tot slot. Galaten 5 vers 13. Dienen naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Dienen met vreugde. En dan als derde hadden we toen ook... Ja, daar hebben we toen een hele zondagmorgen over gesproken... En ik heb het nu maar in één klein zinnetje, het belangrijkste, samengevat. In Galaten 5 vers 13, daar staat... Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dient elkander door de liefde. En misschien is het goed om één tekst erover op te slaan in 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 13, nou, dat kent u misschien wel uit uw hoofd zelfs. Ik vind het zo mooi dat 1 Korinthe 13 tussen 12 en 14 in staat. En dat gaat over de gaven die de Geest uitdeelt om God te mogen dienen. Je zou kunnen zeggen het gereedschapkistje wat hij ons gegeven heeft met allerlei gaven om hem te dienen. Maar daar staat er wel dat boven al deze gaven, de allerbelangrijkste, kijkt u maar in vers 13, het laatste stukje. Vers 13 van 1 Korinthe 13, geloof, hoop en liefde, maar deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Als wij God willen dienen... dan kunnen we God alleen dienen als we liefde hebben. En liefde is de basis om God te dienen. Broeders en zusters, als je die liefde niet hebt, dan is al het dienen van God te veel, te moeilijk. Je wordt alleen maar vermoeid door. En die liefde, die geeft, de liefde van God in je leven, die geeft zo'n, ja, maar een modern woord te gebruiken, zo'n drive in je leven. Zo'n kracht in je leven. Zoals Jacob zei, ik heb 7 jaar om Rachel gediend, al waren het maar een paar dagen. Waarom? Omdat hij haar lief had. En als je echt iemand lief hebt, dan weet je, daar haal je zo onnoemelijk veel energie vandaan. Als er geen liefde meer is in een huwelijk, dan is een huwelijk futloos. Dan is de zwoeng eruit. Als er geen liefde meer is in een voorganger van de gemeente, mensen, dan is het vuur eruit. Als er geen liefde meer is onder de broeders en zusters van de gemeente, dan is het een duffe club, hoor. Dan is het echt een duffe club. En daarom, die liefde, die brengt zoveel zwoeng in de gemeente, zoveel, ja, actie in de gemeente. En daarom zegt Paulus, het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste gave in de gemeente is de liefde. En de liefde, ja, als je kijkt naar de liefde, hè, in vers 4, de liefde is langmoedig, de liefde is goede tieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde praalt niet, is niet op. Ik heb daarbij gezet, de liefde, de Heer Jezus is langmoedig, de Heer Jezus is goede tieren, de Heer Jezus is niet afgunstig, de liefde is Jezus. Christus in ons, de liefde. Nou, daar staat heel duidelijk in vers 1 en 2, als je de liefde niet hebt, en je weet alles, je bent dokter in de theologie, je weet alle belangrijke thema's vanuit de Bijbel onder woorden te brengen, maar je hebt de liefde niet, het is net of je wel woorden spreekt, maar die woorden hebben geen inhoud. Het heeft geen inhoud. Het is wel mooi. Het klinkt prachtig als schallend koper. Nou, schallend koper kan best wel heel mooi klinken, hoor. Ik weet niet of je al mooie trompetten gehoord hebt. Mooie koperen trompetten. Nou, ik ben er een liefhebber van. Ik vind het prachtig om te horen. Maar u weet wel, hè? Je kunt soms wel eens naar een preek luisteren en dan denk je, ja, die meneer die houdt een prachtige redenvoering en het klinkt als een klok, maar het is, ja, wat moet ik ermee? Heeft het inhoud? Nou, de Heer zegt hier in het woord van God, als die liefde ontbreekt, dan is het zonder inhoud. Tweede, er staat in vers 2, al had ik alle profetische gaven en ja, alles wist, zodat ik zelfs het geloof had om bergen te verzetten. Nou, van die geloofskrachtige mensen. Maar ik heb de liefde niet, het was zinloos. Het is eigenlijk niets. Je blaast er doorheen en er blijft niks over. En dan het derde wat hier staat, al zou ik alles wat ik heb tot spijzen uitdelen. En je hebt de liefde niet. Nou, wat staat er dan? Het baatte mij niet. Zonder liefde kunnen we de Heer niet dienen. Misschien is het wel goed als we straks met elkaar gaan bidden, dat we aan de Heer vragen of de Heer ons leven, dat we misschien tegen hem zeggen, Heer, we willen u graag dienen. Maar om u te dienen, hebben we zo uw liefde nodig. Wilt u ons opnieuw vullen met uw liefde, om u ook te kunnen dienen. Goed, tot zover vanavond.